Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis en Markus. Uit Genesis 47 lees ik u voor het laatste gedeelte van vers 29. Genesis 47, het laatste gedeelte van vers 29. Daar staat geschreven, begraaf mij toch niet in Egypte. Tot zover. En in Markus 8, het zesde vers, Markus 8, vers 6, daar spreekt het woord van de Heere aldus, en hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende brak hij ze, en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen. En zij legden ze de scharen voor. Tot zover. Schrijf mij hierboven, meer dan Jozef is Jezus. Dat weten wij wel, maar dat komt ook uit. Vaak komen wij in het woord van de Heere, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Maar voor wat het Oude Testament betreft, komen wij als het ware van die heenwijzingen tegen. Dan zien wij trekken van die Messias die Christus verheerlijkt in zijn kinderen. Dat moet je natuurlijk nooit te zwaar belasten. Dat moet je nooit op rekening schrijven van de mens. Maar dat is nou eenmaal Gods werk geweest om als het ware door die gebrekkige, zondige mensenkinderen heen iets te laten zien van die grote koning die komen zou. Van die grote profeet en priester die beloofd was aan de vaderen. Maar er is natuurlijk een hemelsbreed onderscheid. Jezus heeft zelf gezegd, meer dan Salomo is hier. Dat was hij zelf. En dat geldt eigenlijk van al die Bijbelse personen die op enigerlei wijze door de Heere God zijn ingezet om heen te wijzen naar die grote koning der ere. Maar zij waren het niet. Dat kon niet. Zij zijn zelf ook uit genade zalig geworden. En daar komt bij. Vaak zijn het ook van die tegentypes, een antitype. Ik bedoel, soms in hun leven lijkt het wel precies tegengesteld aan wat de Heer Jezus Christus zou doen en gedaan heeft. Dan zijn het dus helemaal geen type, maar antitype. Daar staan ze als het ware ze recht tegenover. Dat vind je in het leven van David, van Salomo en bij zoveel anderen. En dat vind je nou ook een klein beetje bij Jozef. Ik zal trachten dat toe te lichten. Dat is niet zo eenvoudig om het toe te lichten, omdat wij leven duizenden jaren daarna. Dat heeft... Wij weten niet hoe het toen allemaal geweest is. Wij weten wel wat ervan uit de Bijbel en ook uit de inscripties die gevonden zijn. Maar ja, wij hebben geen deel uitgemaakt van die tijd. Ik moest wel denken aan, dat is nog niet zo heel lang geleden, in 1970 verscheen er een boek. Dat gaat over de ondergang van de Indianen in Amerika, Noordwest-Amerika. Hoe die mensen allerlei beloften kregen en grote stukken land, maar als er dan weer een beetje olie of goud of wat ook gevonden werd, dan werden die mensen weer verdreven. Een van die mannen die zei, de beste Indiaan, dat is een dode Indiaan. Als je dan leest de ondergang van al die stammen daar, die moesten wijken
vaak voor het geweld, voor de list van de blanken. En het intense verdriet, het kapotgemaakte vertrouwen dat aanvankelijk ook bij deze mensen wel aanwezig was. Ja, dan zit je, dan is net of dat je even op een soort bijbelspoor zit van Genesis 47. Daar komt ook die beroemde zinsnede in voor: begraaf mijn hart in de bocht van de rivier. Ja, die mensen van hun grond, hun erfdeel, verdreven en toch zo gebonden aan hun grond. En verbonden, de grond die ze naar hun geloof van de grote geest hadden ontvangen. Hier hebben we te doen met een volk in vreemdelingschap. Jacob, Israël, in Egypte, in het land Gozen. En wij hebben gehoord hoe dat ook niet alleen het brood, maar ook het woord in Egypte gekomen is. En dat Jacob zijn zegen heeft gegeven aan de farao van Egypte. Maar nu letten wij eens een ogenblik op een nieuw aspect wat er zich voor gaat doen. Wat gebeurt er? De honger is gekomen. Er wordt in dit hoofdstuk gesproken over het tweede jaar, maar dat betekent na dat hoogte of dieptepunt van de honger. Je zit dan al aardig aan het eind van die zeven jaar. Maar het wordt steeds erger. Steeds erger. Het is net, je krijgt een klein beetje het gevoel alsof in Egypte het standpunt heerst om de mensen goed hongerig te laten worden. En dan komen die mensen en die moeten eten hebben, die moeten koren hebben. Dat koren, dat hebben ze zelf verbouwd. Maar in die zeven vette jaren heeft Jozef de opzichters erheen gestuurd en die hebben gezegd: kom, dat is voor ons, dat moeten wij hebben. Al die goede jaren, die leverden zulke enorme oogsten op, dat een deel daarvan verdween in de voorraadschuren die werden gebouwd of die al aanwezig waren. Die silo's, die hebben ze later nog wel opgegraven. Er waren erbij die wel zo'n 8 meter groot waren. Boven een gat waar alles ingestort werd en onder een paar poortjes waar het weer uitgehaald kon worden. Zo werden er dus enorme voorraden koren aangelegd. En ik heb het idee dat die boeren zelf ook wel wat gehamsterd zullen hebben in die tijd. Maar het raakt toch op. Niet alleen in Egypte, maar ook in de omliggende landen. En het geld stroomt binnen. Ongelooflijk. Zoveel geld komt er binnen. En Jozef sluist dat weer door naar farao. Nou, ik denk dat farao daar ook wel heel blij mee geweest zal zijn. Zijn schat wordt steeds groter. Maar het gaat verder. Het geld raakt allemaal op. Nou, dat is een kleinigheid als werkelijk het geld allemaal op is. Als je dan aardappels en brood en alles nog hebt, nou ja, dan zeg je vooruit, geld kun je niet opeten. Maar als je geen geld hebt om het te kopen, dat is heel wat. Geen geld om te kopen. Als er wel is, maar het kan niet gekocht worden. Je kunt je indenken, daar kunnen wij haast niet over praten, alleen degenen die de oorlog hebben meegemaakt, die weten wel dat er kan geld zijn en dat er geen eten is. Maar het is nog net iets anders als daar in Egypte. Maar verder weten wij daar natuurlijk weinig van, omdat onze kinderen en wij ook voor een groot deel zijn opgegroeid in een tijd van welvaart. Hoe je het ook keert of draait, maar dat is gewoon zo. Maar het kan ook anders. En dat merk je hier in Egypte. Al het geld wordt uitgegeven en tenslotte is dat op. En dan heeft Jozef alweer een nieuw plan bedacht. Ze hadden het wel niet zo gesteld op, ze waren wel niet zo gesteld op schaapherders, maar daarom was de veeteelt in Egypte helemaal niet onbekend. Ik bedoel, al was het dan een niet zo hoog geachte bevolkingsgroep, de boeren, maar ze waren er wel. En dan zegt Jozef, nou weet je wat? Jullie hebben geen geld meer, geef dan het vee. Te beginnen met de paarden. Hier komen we voor het eerst de paarden tegen. Waar we vooraf niet van lezen. Edele dieren, bij de Egyptenaren al heel vroeg bekend. Salomo heeft ze uit Egypte ingevoerd in Israël. Maar die mensen doen het. En dan zie je die boertjes die hier gaan, of die veeboeren dan, die gaan met hun paarden, met hun runderen. En wat er nog meer aan vee geweest is, groot vee en klein vee. En ze krijgen weer koren. Om in leven te blijven. Het is echt waar wat er in Job geschreven staat. Huid voor huid zal iemand geven voor zijn leven. Een huid was toen een belangrijk betaalmiddel. Of een ruilmiddel. Nou, huid voor huid zal iemand geven voor zijn leven. Dat zie je hier. Ten slotte zijn de paarden en het andere vee allemaal in bezit gekomen van de farao. Die kunnen ze ook niet beslachten en opeten uiteraard. Trouwens, dat zou misschien geen eens mogen vanwege hun godsdienstige achtergrond. Maar goed, gaat nog verder. Want nu, ze zijn allemaal, ja, aan het eind, weer is er een nieuw plan. Dat plan behelst het volgende. Ze willen het ook zelf, hoor. Ze willen het ook zelf, dat moet ik er eerlijkheidshalve even bij zeggen. Ja. Meneer, we kunnen toch niet sterven in uw tegenwoordigheid? Dat is toch geen... U bent toch de redder van het land? We hebben niks meer dan ons lichaam en onze grond. Dat is alles wat we nog over hebben. Hoe kunnen we dat oplossen? Nou ja, Jozef weet dat wel op te lossen. Weet je wat, zegt hij? Verkopen jullie dan? Of ruilen jullie dan? Je grond en jezelf? Tegen eten? Koren? Ja, dat is wat. En ze doen het. Ze doen het ook, ja. Ze weten zelf ook geen andere oplossing uiteraard. En ja, ze prijzen Jozef nog omdat hij eigenlijk toch degene is die... Gij hebt ons leven behouden. Laat ons genade vinden in de ogen mijns heren. En wij zullen farao's knechten zijn. En Jozef maakte er een wet van. Hij nam al het land in bezit. Speelde het door aan farao. Ze mochten erop blijven wonen. Ze mochten het pachten van farao. Maar onder voorwaarde dat een vijfde deel van de opbrengst, dat was voor die tijd niet zo bijzonder. Er zijn wetten bekend van 30% en van 50% zelfs wel, dus het was niet zo overdreven, overvraagd. Maar een vijfde deel, 20%, moesten ze afdragen van alles wat het land opbracht aan farao. Je zou zeggen, ja, maar dat was toen niet veel. Inderdaad, dat was niet zoveel. 20%. In de tijd van, ja, later, even later, werd er 30-50% gevraagd. Maar het land bracht niet veel op. blijkbaar is er nog wel wat gegroeid. Ze hebben niet woest laten liggen. Het is gewoon een armzalige jaren zijn het geweest. Van die magere aardjes, weet je wel. In plaats van 100 fout, misschien maar 30 fout. Maar ze bleven wel doorgaan om het land een beetje bouwrijp te houden. En daarom hadden ze ook weer zaad nodig om wat te kunnen planten, zaaien. En Jozef wist, en zij wisten het ook, dat er ook weer een andere tijd zou komen. De tijd dat het wel zou groeien. Dus het was op zich natuurlijk een vernuftig plan van Jozef. Waardoor hij wel in een bijzonder goed blaadje bij de vader ook kwam te staan, denk ik. Dat hij in één klap van de farao de eigenaar maakte van heel Egypteland en van al de mensen. En ergens ook van hun bezitting. Hun vee, alles. Ze waren alles kwijt. Het tekent ons ook iets van de mentaliteit van de Egyptenaar. In Friesland ergens staat een grote steen. Ik kan het in het Fries niet uitspreken, jammer, maar het komt hierop neer, zover heb ik het wel begrepen, liever dood dan slaaf. Ja, het staat daar zo fier, op zo'n grote steen ergens in de buurt van de zee, de Zuiderzee, IJsselmeer. Liever dood dan slaaf. Dat is tekenend, hè? Als je de geschiedenis van de Friese leest, dan klopt dat ook wel. Dat ze liever dood waren dan als slaven leven onder de macht van anderen. Tekenend. Ja, de nood. De nood, de honger is een scherp zwaard. En als het er dan om gaat, dan sta je toch ook weer sprakeloos wat de mensen ervoor over hebben om in leven te blijven. Toch zit er iets in dat, ja, hoe moet ik het zeggen? Het geeft nog een beetje meer inhoud aan de woorden, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis. Slavenhuis, Egypteland, verlost. Maar dat nou net die Jozef. Hoe zou het voor die tijd geweest zijn? Nou, het was wel voor verbetering vatbaar. Voor die tijd, ernaast erbij kunnen we dat wel weten. Maar waarschijnlijk had je toen een heleboel grootgrondbezitters. Het kan best een slechte toestand geweest zijn voor die tijd. Van een soort landadel had je daar. En die hadden grote stukken in bezit. Dat betekent dat een ander deel van de bevolking, ook de farao, min of meer afhankelijk waren van, ja, van de medewerking en van de gunst van de mensen. Van het volk. Van de rijke families. Ja, dat valt natuurlijk ook altijd, of niet altijd, mee om afhankelijk te zijn. Het is een groot voorrecht als je weet, ik ben afhankelijk in de eerste plaats van God. Maar als mens bedoel ik, kan dat wel eens dwars zitten. Als je ergens afhankelijk bent van mens, kan wel eens. Ik heb bijvoorbeeld altijd een vreselijke hekel om, weten jullie wel, om iets over geld te zeggen. Over geld, dat stuit mij altijd een beetje. Ze zeggen, nou ja, dat is toch een eerlijke zaak. Ja, soms kan het zo eerlijk zijn voor het aangezicht van God de Heere, dat het hoort gewoon bij de prediking van het woord. Eerlijk waar. Dat je zegt, zo zegt de Heer. En dan voel je eigenlijk nergens wat van. Dan mag je elkaar alleen maar daarop wijzen wat de Heere daarover in zijn heilig woord ontzegt. Maar over het algemeen hoop ik dat je begrijpt dat niet zo makkelijk is. Nou, zo'n situatie had je in een veel ergere zin natuurlijk, in een andere zin ook. Het gaat er mij alleen maar over, Jozef heeft waarschijnlijk wel een eind gemaakt aan een bepaald systeem. Hij heeft gewoon gezegd, een vijfde deel van alles, plus het vee dat zij zal kwijt, het geld, een vijfde deel van alles, dat is voor de vader. Maar ja, al maakte dat misschien een einde aan bepaalde moeilijke toestanden, voor de farao, en misschien ook wel voor een hoop landarbeiders, kan ook wel. Maar ergens krijg je toch een beetje een pijnlijk gevoel, hè. Als je dat zo allemaal ziet en je leest het allemaal. En Jozef kocht het hele land op. Alles kocht hij op wat los en vast was. Alles. Ja. Jozef zou je bijna zeggen, vergeef me dat ik als ik het te erg zeg, ik heb geprobeerd de positieve kant er ook van te belichten. Het zal voor die tijd, in het raam van die tijd, misschien wel een vooruitgang zijn geweest. En we zitten hier op de wereld als gevallen zondaren, als mensenkinderen, met allerlei systemen. Allerlei systemen. En ik weet niet goed het sociale probleem en alles wat ermee samenhangt. Ik waag me niet graag op glad ijs. Maar ik weet wel dat ieder systeem wordt toch gedrukt door de zonde. Ieder systeem wordt ergens, ja toch, beheerst door kwade machten. En door zondaar. En daarom is er geen volmaakt systeem op aarde. En daarom, ja. Je zou bijna zeggen, er moet maar van gemaakt worden wat er van gemaakt kan worden. Met Gods hulp. Maar het is hier wat dat betreft het land van de belofte nog niet. Dus nogmaals, ik stel even op de voorgrond. Ik heb getracht dus het niet al te zwartgallig te tekenen. He, ook niet van wat Jozef gedaan heeft. Er zullen toestanden geweest zijn. Hij vreesde God. Hij heeft er op zijn manier een einde aan gemaakt misschien. Maar toch blijft mij een beetje bij dat gevoel van, heel Egypte lijkt wel een slavenhuis geworden. Heel Egypte zit aan de ketting. Heel Egypte, alle inwoners. Ze zijn met huid en haar verkocht. Ze hebben zichzelf verkocht. Dat pleit ook niet voor hun moraal. Dat ze zichzelf verkocht hebben aan de farao om te leven. En dat is toch weer wat anders als de Friezen. Liever dood dan slaaf. Maar goed. Die oude Jacob, hoe zou die het gemaakt hebben? Nou, die heeft nog lang geleefd. Tenminste lang. 17 jaar. Hij is niet zo oud geworden als Abraham. Maar toch nog een hele leeftijd. Want dat is bij elkaar 147 jaar. Hoe zou die man de nieuwe tijd, de nieuwe sociale orde, hoe zou die man dat nou allemaal hebben aangevoeld? Hoe zou die dat nou hebben aangevoeld? Ja, laten we daar eens op letten. Sommige mensen zullen het kunnen begrijpen, beter begrijpen misschien weer dan anderen. Maar het is net, ja, onze oude dokter, die was een half jaar in Amerika geweest. Hij is al dood worden, de oude dokter. Hij zei, joh, ik walgde er gewoon van. Als ze het over de maan hadden, zegt hij, dan zongen ze nog over de zilveren dollar of de gouden dollar. Hij zegt, nee, daar zou ik nou niet kunnen leven. Zou ik niet kunnen. Hij zegt, ik ben overal geweest. Daar zoveel weken, daar zoveel tijd, bij allerhande families en mensen. Nee, geef me dan een plekje hier maar weer, in Hilversum. Zo stuiten hem bepaalde dingen tegen. Dat je hele waarde, je hele betekenis, je hele eer en je hele aanzien, je hele drift, als het ware min of meer
getekend en bepaald wordt door de donder. Nee.
Dat heb ik niet meegemaakt, dus ik ben er nooit geweest. Ik zeg maar even dat die man, er was al een man die wat ouder was, maar die had gewoon bepaalde moeite met om daar nou te leven en daar nou te blijven of noem maar wat. Hoe maakt Jacob het nou? Die maakt dat allemaal mee. Hij is wel oud hoor. Ik denk dat hij ook wel een beetje bedleverig geworden is. Aan het eind van zijn leven. En het is hem allemaal boven het hoofd gegroeid. Dat geloof ik vast. Het is hem allemaal boven het hoofd gegroeid. Hij is sprakeloos geweest wat die jongen van hem allemaal in zijn mas heeft. Wat die jongen allemaal bedacht heeft. Hij is niet boos op hem of zo. Hij zegt niet, wat ben je nou aan het doen? Maar dat niet. Hij weet dat de Heere met hem is. En dat de Heere zelfs zijn stoutste dromen heeft vervuld. Want het waren dromen die de Heere hem gaf. Iedereen boog als een knipmes voor hem. Voor Jozef. Zelfs zijn oude vader kijkt met zekere eerbied naar hem op. Naar die Jozef, die dan toch maar de onderkoning, de tweede, de grootvizier is in het rijk van de farao. Want farao heeft gezegd, ik beschouw je als mijn gelijke. Het enige verschil is, ik zit op de troon en jij niet. Maar verder, geef ik alles aan jou over. Ik zie in de geest dat Jacob toch diep in zijn hart gevoelens heeft gehad dat hij niet meer mee kon. Dat hij het niet allemaal mee kon beslaan. En dat hij het ook niet allemaal begreep. Wat er toch allemaal om hem heen afspeelde. Zij hadden het wel goed, weliswaar. Dat wel. Maar als de jongens even bij hem kwamen koffie drinken en die vertelden wat hun broer Jozef nou weer had ingesteld. En dit en dat, en ze met trotse gezichten erover zaten te praten. Van, het was toch Jozef maar. Daar zat de oude man te luisteren. En hij kon het allemaal niet begrijpen. Het ging hem allemaal wel een beetje te hoog. Hij was zo heel anders gewend. Hij was een vreemdeling in de eerste plaats. Hij had gezworven. En de Heere had gezegd, dit land, dat zal ik aan jouw nakomelingen geven. Aan jouw zaad zal ik dit land geven. Wandel er maar doorheen. Bekijk het maar goed. Ik zal het je geven. Er kwam nog iets bij. Hij wist toch van een ander vaderland. Net als Abraham en Isaac. En daar, dat was het grootste voor Jacob. O, dat kon zijn hart met heimwee vervullen. De stad die fundamenten heeft. Hij vond het wel groot hoor, dat ze Kanaan zouden krijgen van de Heere. Dat vond hij wel groot. Dat zijn nageslacht daar nou zou wonen eenmaal op Gods tijd. Dat ze het zouden erven van de Heere. Let wel, erven. Vond hij heus wel groot. Daar was hij ook blij mee. Maar er was een ander gezang in zijn hart. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Als wij mogen alles wat de Heere geeft, zegt de apostel, genieten. Als zij gaat. Maar als het alles is, wat is het dan arm? Als er niet die draad door ons leven heen loopt, ver boven goud en zilver en wat meest de mens bekoort, zal ik uw woord waarderen. Kijk. Daarom in gedachten zie ik dat Jacob, hij is blij, Kanaan raast ook van de honger. Die weet ook geen raad. Wat zou het hebben moeten worden daar in Kanaan? Hij bewondert de wijze weg van de heren. Dat zij goed zitten in het land Goshen. Dat zij geen gebrek hebben. En dat de mensen over het algemeen in Egypte land keurige buiging maken. Want dat is de familie van de Safnat-Paanea, de redder van het land. Maar dat die redder van het land het hele land uit hun vingers heeft gehaald, dat beseffen ze niet. En dat er geen paard meer is waar ze op kunnen rijden, dat dringt blijkbaar niet zo door. Ach, in het hart van Jacob groeit steeds sterker het besef. Dit is het niet. Dit is wel naar Gods wijze raad. Maar dit is niet het station waar ik moet wezen. Dit is niet het land waar ik thuis hoor. Dit is niet de mentaliteit waar ik me in kan vinden. Nee. Als je al die mensen, al die duizenden mensen hoort die daarop marcheren. Met hun paarden en hun koetjes en hun ezeltjes. Voor Farao. Als die hoort van die mensen die als knipmessen buigen. Wij zijn slaven hoor, het is goed, geef maar eten. Nee. Dan denkt hij aan Gods wijde hemel. En Gods wijde land. Aan de aarde met alles wat ze heeft. Die toch van de Heere zijn. Zo heeft Jacob aan de ene kant een goede oude dag gehad. Een verzorgde oude dag. Hij heeft beter gehad misschien wat dat betreft. Minder zorg. Dan dat hij wel op andere tijden van zijn leven heeft gekend. Maar tegelijkertijd is er iets. Ach, als hij toch zo moet leven. Als hij toch zo, in zo'n maatschappij, in zo'n land, in, onder zulke wetten, als je daar onder moet verkeren. Altijd is Jozef, ja mijn lieve Jozef, tjoek, tjoek, ja, zal wel goed zijn. Zal wel goed zijn, zijn vader is ook maar een domme man, zal wel goed zijn wat hij doet. Maar dan komt de tijd dat hij gaat sterven. Hij roept zijn zoon Jozef bij zich. En dan moest je kijken hoe die oude vader die buigt voor Jozef. Hè? Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Oh. Dat is aandoenlijk, hè? Ja, hoe komt dat toch? Ik moet gelijk denken wat mijn vader is verteld toen zijn moeder ging sterven. Zijn eigen echte moeder, hè? Kanker en het was zo'n lieve godvrezende vrouw, maar toen kwam die binnen en toen zei ze dat je nou nog naar je moeder komt kijken, jongen. En dan kan ik zo begrijpen dat mijn vader zo bitter moest wenen dat je godvrezende moeder zoiets zegt. En dan moet je zelf zo'n ellendeling zijn in je eigen oog. Nou, zoiets. Dat is bij Jacob, denk ik, toch de ondergrond is de vreze des Heeren. Toch de vreze des Heeren. Hij weet wat God over Jozef besloten had. Dat is allemaal uitgekomen. En nou spreekt hij, zo genade gevonden heb in uw ogen, leg uw hand onder mijn heup. Doe weldadigheid en trouw. Dat betekent trouwe liefde. Ach jongens, wil toch trouwe liefde. Aan je oude vader bewijzen. Zweer het me. Zegt hij straks. Leg uw hand onder mijn heup. Ja, wat dat precies te betekenen heeft. Het was een soort gewoonte bij het eedzweren. Dat anders de nakomelingen het zouden breken. Die zouden de zaken recht zetten.
Maar goed, dat laten we even midden, dat is een dit. Doe weldadigheid en vertrouw mij. En dan krijg je het. Begraaf me toch niet in Egypte. Zit dat je nou zo hoog, man? Waarom zit dat je daar zo hoog? Alles. Alles. Ergens is die een vreemdeling gebleven. Ergens kon die niet mee. Ergens groeit het hem allemaal ver boven zijn pet. Ergens voelt hij zich er ook niet in thuis. In dat leven. Van geld en land en vee en noem en noem maar op. Nee. En nou hier spreekt hij zijn geloof uit. Dat hij een vreemdeling is gebleven. Dat hij een ander land zoekt. Een gift van God, een erfenis. Niet een land dat je inkoopt als het ware. Niet mensen die om hun levensbehoud de eigen verkopen als een soort slaven, knechten en hun land en alles kwijt. Nee, hij distancieert zich daarvan op zijn sterfbed als hij zegt: begraaf me toch niet in Egypte. Het klinkt als een smartekreet. Maar daar in dat land, al hebben we er dan geen grond, behalve dat stukje grafgrond, wat Abraham daar heeft gekocht. Maar daar leefde ik van het geven. De Heer zei, ik zal in dat land geven. Dat is mijn weg. Dat is mijn weg, het geven. Dat God geeft. Daar wil ik dat je mijn geweten naartoe brengt, graag. Daarmee wil ik spreken als het ware. Ik hoor bij Abraham. Ik hoor bij Isaac. En ik hoor bij, daar heb ik Lea begraven. Daar wil ik ook liggen. Daar. En niet hier. Nou ja, wij zijn nuchtere westerlingen. Wij zeggen misschien, nou ja, dat is ook niks te... Nee, je moet het zien in het raam. Je moet het zien in de lijn van Gods wonderbare werken. De oude man, die wil daar eigenlijk niet blijven liggen. Hij weet wel, gebeente je lichaam als de geest eruit is, dat voelt niks meer. Maar hij wil niet dat die voeten van die slaven over hem heen lopen, als het ware. Hij wil niet in een stukje land wat van Farao is begraven worden. Hij wil graag, als hij straks dood is, liggen in dat wijde land waar God van gezegd heeft, dat geef ik je uit vrije goedheid. Zo gaat het ook met het eeuwige land, hoor. Het eeuwige land is, dat is een land dat de Heere geeft. Daar hoef je als het ware niks voor te betalen. Daar zijn we mee begonnen, dacht ik, de Genesis spreken. En van, koopt zonder geld en zonder prijs. Het geld wordt teruggegeven. Maar dit, mankracht, spierkracht, land, geld, je eigen leven, om in leven te blijven. Jacob kan dat idee maar niet overnemen. Hij kan er maar niet aan wennen. En daarom is het zo ernstig. Daarom is de oude man, als hij daar zijn zoon Jozef ziet, het is een lief kind van hem. Hij eert hem, hij buigt voor hem. Zelfs genade gevonden heb in uw ogen. Maar als Jozef zegt, vader is goed. En vader zegt, nee, zweer het. Zweer, een eedzweer, bij de God van onze vaderen. Zweer me, jongen. Hij wil het als het ware zwart op wit hebben. Als Jozef dat doet, dan de oude man die knielt op zijn bed neer voor God de Almachtige. Dat als die straks weg is, dat zijn geweten daar rust op Gods trouw, op Gods belofte. Op zijn toezegging, ik zal geven uit vrije goedheid, wil ik jouw beschermer zijn, ook van je geweten, Jacob.
Je hoeft bij mij niks te kopen. Je hoeft bij mij als het ware niks te verdienen. Ik geef het je. Meer dan Jozef is Jezus. Jacob wilde begraven worden onder Gods wijde hemel in het land van de belofte. En Jezus kwam en heb je het gehoord. Daar staan die duizenden mensen. Dagen hebben ze hem gevolgd. Misschien wel geen eens uit zulke edele motieven. Misschien de een had pijn hier en de ander had pijn daar. En de derde had weer wat anders. Maar ze wilden allemaal graag beter worden. Maar er zijn er ook bij geweest die hebben het woord mogen horen. En dan wordt Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Voel je het verschil? Voel je het verschil? Hoor je Jozef denken van, of praten? Farao, als het nou zo doet, dan zitten we gelijk goed. Hoef je nooit geen zorgen meer te hebben. En Jezus, innerlijk ontferming bewogen over de schaar. Want hij ziet dat ze moe worden en dat ze nog van ver, dat ze nog ver moeten gaan. En hij denkt, straks onderweg worden ze akelig van de honger. Hoe moet dat nu? De discipelen weten het niet. Vanwaar zou iemand zoveel broden hier in de woestijn halen? Om deze mensen te verzadigen. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Wie denkt er niet aan? Zit stil, mijn dochter. Wie denkt er niet aan als die overwonnen is geworden door de genade van de belofte? Ik zal jouw God zijn. Kan heel wat op afkomen. Er kan heel wat onrust zijn. Even goed wel. Maar op de ogenblikken dat het geloof geoefend wordt door de liefde. Wat is er dan in van die innerlijke waarheid? Ga maar zitten. Ga maar zitten. Wees maar stil. De Heer, die zal het volleiden. Die zal voor u strijden. Die zal uw stenen gans sierlijk leggen. Die zal u op saffieren grondvesten. Die maakt van je glasvensters kristallijn. Ga maar zitten. En dan zijn er 7 broden. 7 is genoeg. 7 is het getal van de volheid. 7 zijn de geesten die voor zijn troon zijn. 7 is God. In zijn volmaaktheid en in zijn rust. Hij gebood de scharen, deze zit op de aarde. En hij neemt de 7 broden en hij dankt. Staat nu niet dat hij bidt, maar hij dankt. Hij dankt de God en Vader van wie alle dingen zijn. Voor dat brood. Maar er is meer. De woorden doen immers zo sterk denken aan het heilige avondmaal, deze woorden. Het is in zijn handen ook heilig. En het is ook avondmaal. In zijn handen. Hij nam de 7 broden en gedankt hebben, brak hij ze. En hij blijft maar breken. En geeft ze zijn discipelen om rond te delen. En ze leggen alles voor. En er is genoeg. Maar. Let wel. Er is een sprake in meer dan Jozef. Jozef was een uitdeler. Maar. Er moest heel wat voor terugkomen. Heel wat. Ten slotte waren ze alles kwijt. Stadskind gemaakt. Maar Jezus Christus, die daar dat brood niet heel. Een heel brood, ja, dat kan niet, hè. Dat kan niet, dat is de show op, dat hoort er niet bij. Jezus deelt gebroken brood. Want hij zelf zal zich laten verbreken. Dit is mijn lichaam, mijn vlees, dat voor u verbroken wordt. En dat blijft maar breken, Jezus. Tot in de hel toe breken we. Maar zo deelt hij. Zo heeft die Vader gedankt voor die uitnemende weg. Om vijanden met zichzelf te verzoenen. Vijanden. Om zijn leven te geven voor de vijand. En als maar, er komt geen einde aan dat drinken. Het volk moet er ook wat van leren. Mag er wat van leren. Het volk. Mensen. Gebroken mensen. Die wil de Heer gebruiken. Hij breekt mensen, opdat ze zouden delen. Opdat er iets van de barmhartigheid en de ontferming van hem zou zijn. De Heer doet zo met al zijn kinderen. Met al zijn kinderen. De een meer, de ander minder. Maar het zijn ergens allemaal vastgelopen mensen. Allemaal mensen met een breuk in hun leven. Maar ook mensen waarvoor Jezus heeft gedankt. Dat hij ze van de Vader heeft gekregen. En dat hij er nou de bezitter van is. Dat hij breekt en uitdeelt. Alleen maar gebroken brood. Alleen maar datgene wat niet heel is. Meer dan Jozef is Jezus. Oneindig ver. Nou zouden we bijna zeggen. Het is het tegendeel. Jozef mocht veel voortreffelijke dingen laten zien. Van die Messias die komen zal. Maar het zal toch ook nog een keer gezongen worden. Jozefs stem liet hij verachtelijk varen. Maar hij verkoos Juda. Hij verkoos Jezus Christus, de uitdeler van de verborgenheden en van de genade van onze trouwe God en Vader. Geliefde gemeente, mogen wij iets van die zaligmaker kennen, die meer dan Jozef. Die heeft onze land toegezegd, een erfenis toegezegd die alles te boven gaat. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten in der eeuwigheid. Het lam zal ze leiden aan springaders van waterfonteinen. Dan zullen ze toch pas goed beseffen tot in alle eeuwigheid. Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het dienst,